De dag van Renze.
Renze Klamer, waarmee heb je je bezig gehouden vandaag?
Met de scheepvaart, de zeevaart moet ik zeggen. Vanochtend werd bekend dat de kapitein van die gekapseisde veerboot, hoorde het net al in het nieuws, niet aan het roer stond op het moment dat de ramp zich voltrok. In plaats daarvan stond daar de derde officier. Wat zei ik dan?
Zuid-Korea. Nee, je noemde geen land. Dus ik noem het land er even bij.
Nou ja, inderdaad. Dat was in Zuid-Korea. En later vandaag werd ook nog bekend dat hij als een van de eerste het schip had verlaten. En heeft al verklaard zich daar diep voor te schamen. En terecht natuurlijk, want er zijn zeker 28 doden en nog zo'n 270 vermisten. En de meeste daarvan zijn schoolkinderen. En toen vroeg ik mijzelf eens af, wat is nou eigenlijk de regel? Moet zo'n kapitein nou zelf sturen? En hoe zit het bijvoorbeeld met dat beeld dat de kapitein altijd als laatste het schip moet verlaten? Is dat echt een wet of een regel? Nou, eerst maar eens even dat sturen. Zodra bekend wordt bij zo'n ramp dat zo'n kapitein niet zelf aan de stuurhut was, dan krijg je vaak een beetje de beeldvorming, oh, dat is heel erg slecht. Maar Patrick Randel, opleidingsmanager bij de Maritieme Academie Holland Zeevaart, die legt me uit dat de kapitein eigenlijk heel vaak niet stuurt. Dat doet namelijk de stuurman, de officier, de kapitein, die is eindverantwoordelijk voor het hele schip. En dat is een hele andere functie.
Nou, het is natuurlijk zo dat de kapitein loopt geen wachten. Hij heeft de supervisie. En de wachtofficier die roept de kapitein erbij als hij dat nodig acht. Dus de wachtofficier die moet dat bijtijds doen. De kapitein moet ook gelegenheid hebben om naar de brug te komen en dan nog tijd hebben om in te grijpen. Ja. En wat je vaak ziet is dat zo'n officier daar toch soms wat te lang mee wacht. En wat je heel vaak leest in zo'n beschrijving van scheepsramp is dat de kapitein komt op de brug en hij ziet als het ware voor zijn ogen de scheepsramp zich voltrekken. En dan heeft hij geen gelegenheid meer om in te grijpen.
Ja, nou, dat is in Zuid-Korea niet gebeurd, want deze kapitein die vluchtte echt gewoon. Maar goed, duidelijk is in ieder geval, die kapitein hoeft niet per se aan het roer te staan. Dan dat andere, moet de kapitein als laatste zijn schip verlaten? Ik belde erover eerst eens met Joris Klompé. Hij is nautisch advocaat, dus over de zeevaart, bij scheepsrecht advocaten. Ik bel hem met de vraag of zoiets nou wettelijk is vastgelegd.
Het wetboek van koophandel kent een specifiek artikel dat ziet de verplichting van de kapitein om het schip niet te verlaten. Het staat zo in artikel 345 wetboek van koophandel. De kapitein mag gedurende de vaart of bij dreigend gevaar het schip niet verlaten, tenzij zijn afwezigheid volstrekt noodzakelijk is of de zorg voor lijfsbehoud hem daartoe dwingt.
Ja, vooral die tenzij zijn interessant. Die afwezigheid noodzakelijk, dat kan bijvoorbeeld zijn als die vanuit een stuurbootje aan de zijkant beter de hulpverlening kan coördineren. En dat lijfbehoud, dat is ook weer interessant.
Gaat het over zijn eigen lijfbehoud of het lijf van anderen?
Nee, zijn eigen lijfbehoud. Maar stel nou eventjes Hollywood scenario dat de kapitein nog met twee passagiers op zijn schip staat en er is nog maar plaats voor twee mensen in de laatste reddingssloep. Ja, wat moet hij dan op zo'n moment doen?
Ja, maar dan gaan wat mij betreft de passagiers wel voor.
Ja, precies wat u betreft, maar ook wat de wet betreft?
Ik denk het wel, ja. Maar het is niet zo dat de wet hem dwingt om in absolute zin als laatste het schip te verlaten. Want dat kan hij vaak helemaal niet weten.
Nee, dat is ook weer zo. Want bij enorme cruiseschepen kun je natuurlijk helemaal niet eenvoudig tijdens zo'n ramp nagaan of iedereen al van boord is. Het is ook nogal een stressvol moment voor zo'n kapitein als er zich een ramp voltrekt. En Joost Schokkenbroek, hij is conservator bij het Scheepvaartmuseum, die vertelde me hoe het misschien wel is gegaan met de kapitein van de Titanic.
Kapitein Smith, de kapitein van de Titanic. Een zeer ervaren man, gepokt en gemazeld in zijn vak. En toen het eenmaal zover was, dat bleek dat het schip zou zinken. Als we de bronnen mogen geloven van mensen aan boord, trad bij hem een soort van shell-shock-achtige toestand op. Totale ongeloof en verbazing. Hij kon geen stap meer zetten en hij bleef in zijn hut en ging met het schip ten onder. Dus ook dat soort situaties kunnen zich toch voeren, dat je even los van verantwoordelijkheid die je wel of niet meent, kennelijk ook fysiek op een gegeven moment niet in staat kunt zijn. In ieder geval in zijn geval was dat zo, niet in staat kunt zijn om het schip te verlaten.
Ja, dat kan. Ben je niet geschikt voor je functie, denk ik.
Dat dacht ik dus ook. Dus ik vroeg me toen af, hoe gaat het nou eigenlijk op de opleiding voor scheepvaart? Je mag toch hopen dat ze mensen daar een klein beetje voorbereiden op dit soort situaties. En daar leerde ik bij dat er een belangrijk verschil zit tussen binnenvaart en zeevaart. Bij binnenvaart, zo vertelde mij docent binnenvaart Andries de Weert, komt het eigenlijk helemaal nooit voor dat een kapitein als laatste zijn schip moet verlaten.
Nou, dat schip verlaten is eigenlijk niet eens in beeld bij ons, zal ik eerlijk zeggen. Dat is misschien op zee wil je leven redden, maar wij hebben natuurlijk op de binnenwateren heb je niet zo gauw dat je schip zo erg zinkt dat je dus het schip zou moeten verlaten. Dus dat verlaten van het schip, dat maak ik in de binnenwateren eigenlijk helemaal niet mee.
Nee, wordt er overigens wel op allerlei andere situaties getraind. Brand bijvoorbeeld komt er nog wel eens voor, maar bij de zeevaart kan het dus wel gebeuren. Het zinken van de schippen bij de kapitein kan moeten kiezen tussen de passagiers en zijn eigen levensbehoud. Zo getuigen die veerboot en de Costa Concordia 2 jaar geleden. En Patrick Randel van de opleiding zeevaart, die vertelde mij dat er bij de opleiding zeevaart zeker aandacht hieraan wordt besteed.
Wat je in de praktijk ziet, is dat natuurlijk niet iedereen tegen een extreme druk bestand is. En dat kan je in zekere mate trainen en oefenen. En dat wordt ook gedaan. Dus er zijn meerdere veiligheidstrainingen, ook die mensen gedurende een opleiding doen. Dus mensen worden ook in situaties gebracht. Dus dat betekent ook dat ze te water gaan, in overlevingspakken. Dat mensen elkaar zullen redden. Er worden brandoefeningen gedaan. Mensen gaan echt de hitte in. Er wordt brand gestookt, temperatuur van 800 graden.
En hun beoordeling is daar ook aan gekoppeld?
Ja, absoluut. Dat is een onderdeel, moet je goed doorstaan. Maar uiteindelijk zal alleen de praktijk uitwijzen hoe iemand zal reageren.
Ja, dat is het lastige. Hij vergelijkt het nog met soldaten. Die worden getraind om mensen te vermoorden. Maar als het echt gebeurt, dan komen ze toch vaak getraumatiseerd terug. Dus je kunt het trainen. Dat gebeurt in Nederland op de opleidingen zeker. Maar als er zich echt zo'n ramp voltrekt, dan moet je toch maar een beetje hopen dat je kapitein echt een held is en niet verstijft zoals die kapitein Smith van de Titanic of die kapitein in Korea die gewoon snel voor zijn eigen leven koos.
Dankjewel, Renze. Straks meer over de zware aardbeving in Mexico. Wat heeft hij aangericht?